Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De eerste schriftlezing is uit Lucas 24 vanaf vers 44. Lezen Lucas 24 vanaf vers 24 tot het einde. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn hand en in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En dan Efeze 4, de eerste 16 versen. De brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Efeze 4. Zo roep ik de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop om uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elk wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit is vanmorgen het woord van God voor ons. Zalig zijn we als we het horen, geloven en ook uit leven. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, dat is Efeze 4 vers 8. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. In plaats van het woord gevangenis kun je ook het woord gevangenschap lezen. Dan staat er dus, daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenschap gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Hemelvaartsdag. Ja, het is voor veel mensen gewoon een vrije dag. De vrijdag erbij heb je een lang weekend of je maakt er de meivakantie van. Wat heel veel mensen doen, hè, ook in deze gemeente en door het hele land heen. Maar waar het op slaat, Hemelvaartsdag. De meeste Nederlanders hebben daar geen flauw benul van. Wij weten het natuurlijk wel. Tenminste, hier in de kerk beleiden we dat Jezus Christus, onze Heere, naar de hemel is opgevaren. Dat vieren we op deze dag. Maar als we erover nadenken, maakt het onszelf al gauw moeilijk. Want waar is de hemel? En hoe gebeurde dat, dat Jezus naar de hemel ging? Was dat een reis de ruimte van het heelal in? Zoiets? Nee, er staat in het evangelie, Jezus wordt opgenomen in een wolk. En van die wolk lezen we al in het boek Exodus. Als God Israël bevrijdt uit Egypte. Die wolk is het teken van Gods aanwezigheid. God zelf redt het volk. Hij verschijnt voor het eerst aan het volk in een wolk als ze voor de Schelfzee of de Rode Zee staan. Met Egyptenaar achter zich en de zee voor zich. En de wolk gaat er tussen hen en de farao en de Egyptenaar instaan. God verschijnt opnieuw op de berg Sinaï in een wolk. Dan ontvangen ze de 10 geboden. En als ze in de woestijn, als dan de tabernakel is opgebouwd, dan wordt deze overdekt door diezelfde wolk die neerdaalt. Telkens als de wolk zich dan van de tabernakel verheft, trekken de Israëlieten verder. God is erbij en gaat met het volk mee. Hij leidt het volk. En het is deze wolk die Jezus opneemt. Dat gebeurt heel dichtbij, vlak voor de ogen van de discipelen. De Bijbel spreekt eigenlijk heel sober over de hemelvaart. We lazen het. Het is een vloeiend verhaal bij Lucas. Je spreekt met zijn leerlingen, zijn discipelen, over zijn opstanding. En ze zullen daarvan getuigen, zegt hij. Je spreekt over zijn afscheid, zegent hen als teken van dit afscheid en vaart dan op. En dat hij dit zou doen, heeft Jezus al op de morgen van Pasen gezegd. Toen zei het al tegen Maria Magdalena. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En Jezus maakt zich geleidelijk los van zijn volgelingen in die dagen na de opstanding. Maar het merkwaardige is dat Jezus zegt dat hij bij hen blijft, dat hij met hen is. En Jezus bevestigt dat op het Pinksterfeest met de uitstorting van de Heilige Geest. Je merkt het ook aan de discipelen als dat ze Jezus hemelvaart helemaal niet ervaren als een afscheid. Want ze keren vol blijdschap, vol vreugde, terug naar Jeruzalem. Nee, Jezus laat zijn leerlingen niet los. En hij laat de aarde niet los. De leerlingen mogen niet scheiden van Jeruzalem. Ze krijgen een taak op de aarde. De brief van Paulus aan de gemeente in Efeze is doortrokken van deze zekerheid. De verheerlijkte Heer laat de aarde niet los. En zijn leerlingen hebben de verplichting de aarde trouw te blijven. De brief aan Efeze is een brief over de kerk van Christus. En juist in deze brief wordt met de grootste kracht over Jezus hemelvaart getuigd. We lazen het. Is dat niet tegenstrijdig? Deze brief is vol van de hemelvaart van Christus. Toch is juist daarom deze brief de brief over de kerk. Wie goed over de hemelvaart nadenkt, denkt over de kerk op aarde. Door de hemelvaart van Christus is de kerk op aarde bevrijd en verrijkt. Dat zegt onze tekst. Een thema voor de verkondiging is hemelvaart, de kerk op aarde bevrijd en verrijkt. De kerk op aarde bevrijd en verrijkt. Maar naast dat in Efeze 4 vers 8. Christus heeft de gevangenis gevangen genomen en de gaven uitgedeeld. Christus bevrijdt uit gevangenschap en hij schenkt weg. Hij deelt gaven uit. Misschien hebben we allemaal op school wel eens het verhaal gehoord van hoe de Franse revolutie is begonnen. Misschien hebben de kinderen dat verhaal ook al eens gehoord. En dat begon met de bestorming van de Bastille. Dat was de staatsgevangenis waar de politieke tegenstanders van het oude regime gevangen werden gehouden. Eerst moest dit obstakel worden weggeruimd. Dan kon de revolutie pas echt op gang komen. En daarom trok men eerst daarheen op. Met de bedoeling de gevangenen te verlossen uit hun gevangenschap. En toen dat gebeurd was, toen konden ze verder gaan. Toen kon de revolutie pas echt op gang komen. Gevangenen bevrijden en hen daardoor als tot medestanders en medewerkers maken. Eigenlijk is dat bij veel omwentelingen het begin. De tegenstanders van de Duitse bezetting, die gevangen zaten, hebben ook op zo'n bevrijding gewacht. Voor een deel van hen kwam die bevrijding te laat. Kwamen ze om in de oorlog. Hebben dat nog kort geleden herdacht. En slechts met diepe schaamte kan ik de Joden noemen. Joodse gevangenen. 6 miljoen keer werd een Joodse medemens vermoord door de nazi's. En slechts een klein deel werd bevrijd uit de concentratiekampen. Misschien 10.000 bij elkaar, of nog veel minder. Heel weinig maar. En dat gebeurde in een christelijk Europa. Waarin het antisemitisme vandaag de dag weer de kop opsteekt, springlevend is en zich laat manifesteren. Een Jood hoeft het echt niet in zijn hoofd te halen om met een keppeltje op straat te lopen. Er hoort de kans dat hij in elkaar wordt geslagen. Dat is nog in Berlijn gebeurd, met iemand die helemaal geen Jood was trouwens. In onze tekst citeert Paulus Psalm 68. David, de dichter van deze psalm, denkt aan de bevrijding van Israël. God heeft hen bevrijd uit Egypte, toen hij de Egyptenaren vernietigde, die de Israëlieten gevangen hielden. Heeft God de gevangenis van Israël gevangen genomen. De farao en zijn leger kwamen om in de Schelfzee, die God openbaarde op een krachtige wijze zijn macht. Toen voer God op in de hoogte. Zo dicht David. David heeft op zijn krijgstochten gevangenen van zijn eigen volk uit hun gevangenschap weer bevrijd. Hij kon zijn volksgenoten bevrijden uit hun gevangenschap en hen terugvoeren naar het eigen land en daar weer in vrijheid leven. God voer op in de hoogte. Hij gaf de overwinning. David heeft het ervaren en looft God. Christus is opgevaren, schrijft ook Paulus. Daarin openbaart Christus zijn macht. Hij heeft zich verheven boven zijn tegenstanders en boven de duivelse machten. Christus viert zijn overwinning. Hij keerde terug in de hemel. Toen voer God op in de hoogte. Ja, Christus heeft dan wel zijn overwinning behaald, maar toch heersen in de wereld waarin wij leven duivelse machten en duistere krachten. De wereld wordt beheerst door de economie, de macht van het geld. De dreiging van een oorlog met atoomwapens houdt de wereld in een permanente gijzeling. Kim Jong-un, wat gaat die doen met zijn raketten? En wat is Iran voor plan? En Israël? Vanmorgen hoorde het nog weer op het nieuws. Bij de Golanhoogte wordt er gevochten. Je persoonlijke leven kun je ervaren als een gevangenschap waarin je opgesloten zit. Er zijn alle invloeden die ons persoonlijke leven beheersen of onze vrijheid belemmeren. De invloed van wat men vindt, de publieke opinie, de invloed van een geseculariseerd Nederland. Je kunt worden geconfronteerd met de machten van verslaving, ziekte of dood. Het zijn de machten die ons inperken, ons lichamelijk en geestelijk begrenzen. Een verslaving bindt je. Je hebt steeds weer een shot nodig. Een ziekte kluistert je aan je bed of houdt je in je stoel. Je seksuele gerichtheid ervaar je als een gevangenschap. De angst voor de dood dwingt je uit het leven te halen wat erin zit. Veel jongeren en ouderen worden beheerst door prestatiedruk. De druk om te presteren houdt je gevangen. Je moet de beste zijn. En daardoor zie je tegen het leven op. Zie je tegen de toekomst op. De druk om te slagen ervaren veel jongeren als een beklemming. Je moet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Als jongere vaak ook aan de verwachtingen van je ouders. En op je werk aan de verwachtingen van je manager. Je wordt gevangen gehouden door het verlangen naar positieve bevestiging in je leven. Je moet scoren, je moet succes hebben, je moet aandacht krijgen en bewonderd worden om gelukkig je te voelen. Of misschien je zit gevangen in je honger naar geld, in je zucht naar roem. Je zit gevangen in je angst door de ander gekwetst te worden, verlaten te worden, aan de kant geschoven te worden. Gemeente, misschien is er in je leven de zweep van een drijver. Veel mensen ervaren dat. De zweep van een slavendrijver. Moderne slavernij. Er zijn heel veel soorten en variaties. Je kunt een slaaf zijn van je ambities en jaagt naar status. Je kunt een slaaf zijn van je schoonheidsideaal. Je moet een mooi strak lichaam hebben en gezond en sportief eruit zien. Je leeft onder de zweep van je dieet. Je kunt een slaaf zijn van je vriendengroep of van je relatie. Je doet alles mee, je doet alles om mee te tellen. Gemeente, als er iemand is die je kunt, die kan bevrijden uit je slavernij, is het Christus wel. De machten die ons binden, die ons, in ons bestaan, die heeft Christus overwonnen. Christus heeft de zweep van de drijver verbroken, zegt Jesaja. De zweep van de drijver verbroken. Ja, dat vraagt wel geloof dat Christus je bevrijdt. Dat is meteen je eerste verrijking. Dat je beseft dat Christus je persoonlijk bevrijdt. Hij geeft je zijn geest. Die je de kracht geeft om bevrijd te leven. Dat komt je natuurlijk niet aanwaaien. Alleen als je naar Christus toe gaat, door zijn woord te overdenken, door te bidden, door op de zondag met de gemeente samen te komen, zul je gaan ervaren dat Christus je bevrijdt. Toch zijn we niet zomaar van het gevangen zijn af. Het kan je overvallen, je kunt er last van hebben. In de psalm wordt herhaaldelijk over een gevangenis gesproken. Bevrijd mij uit mijn gevangenis, bidt David in psalm 142. Leid mij uit de beklemming, zo vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling. David verkeert in grote ellende. Hij legt zijn nood aan God voor, want zijn ellende raakt hem, doet hem pijn. En hij smeekt God om hem te verlossen. David is in grote eenzaamheid. Je kunt de hele dag omgeven zijn door drukte, veel mensen, veel contacten, via de sociale media, beelden van televisie en radio en internet, allerlei berichten, en dat je je toch eenzaam voelt. Misschien wel diep eenzaam bent. Want je mist het persoonlijke contact met anderen. Je mist dat je het leven met anderen deelt. Je ervaart dat je er alleen voor staat. Er is niemand die echte belangstelling voor je heeft. Niemand die trouw aan je is. De eenzaamheid kan je beklemmen. Helemaal omsluiten. En het troost voor David is dan dat de weg naar God open is. Hij stort zijn hart uit bij God. En ziet uit naar de hulp die God hem kan geven. Zo komt er ruimte. En ook al verandert er op dat moment niet direct iets concreet, je zult toch ervaren dat Jezus Christus je bevrijder is. Dat hij je met zijn geest troost en sterkt. Ik ben met je, zegt Jezus. Ik weet ervan af. In Venetië zijn de straten vaarwegen. Je kunt niet zomaar de straat oversteken. Je hebt overal bruggetjes en bruggen. Er zijn er meer dan 400. Er is er één met de naam de Brug der Zuchten. Via Google kan je het plaatje terugvinden. De brug der zuchten. Een smal bruggetje verbindt een sombere gevangenis met het prachtige paleis van de koning aan de overzijde. En de dichter van Psalm 142 zit in de gevangenis van eenzaamheid en ellende. Hij zucht, hij verlangt naar het paleis van de koning te komen, om hulp en bevrijding te krijgen. En daarom roept hij tot God. Daarom mogen wij roepen tot onze verhoogde heiland, Jezus Christus. Blijf dus niet steken in je eigen gedachten, mogelijkheden en in je inzichten. Nee, Christus heeft bij zijn hemelvaart je gevangenis gevangen genomen, meegevoerd. Hij bevrijdt je, hij verrijkt je met zijn gaven. Met zijn geest, zijn liefde, zijn wijsheid. Hij brengt je in de gemeenschap van zijn volgelingen, met wie je hem zult loven en prijzen. Ook al vraagt dat nu geduld van je. Om je te bevrijden is Christus neergedaald naar deze aarde. Vrijheid voor gevangenen. Jesaja kondigt die al aan. En Jezus zelf leest die woorden van de profeet als hij in de synagoge in Nazareth de rol van Jesaja leest. Dan zegt hij erbij: heden zijn deze woorden voor uw oren vervuld. Jezus komst op aarde is het begin van je bevrijding. De gevangenis waarin wij leven is dat de verbinding met de hemel verbroken is. Dat is onze gevangenis. Dat er geen gemeenschap met God is. Eigenlijk is dat het, gemeente. En dat er geen open verkeer is tussen ons en God. Dat houdt ons gevangen in ons kleine, miserige leventje. En het is juist Christus' komst en hemelvaart die voor ons de verbinding herstelt. En daardoor beleven de discipelen het ook niet als een tegenvaller. Ze geven de moed niet op. Nee, ze worden gesterkt door Christus' hemelvaart. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Dat moet nog wel even doordringen tot de discipelen. Want in Handeling 1 schrijft Lucas ook over Christus' hemelvaart. En daar lezen we dat de discipelen naar de hemel staan te staren. Natuurlijk, ze kijken Jezus na, zoals wij doen als we van mensen afscheid nemen en ze bij ons weglopen of wegfietsen. Maar voor de discipelen is het ook wel dat ze er nog niet klaar voor zijn om naar de aardse situatie terug te keren. Ze staan er verwezen bij, beduusd, want ze hebben de aarde nog niet volledig aanvaard als hun leefgebied en als hun werkterrein. Ze zijn er nog niet helemaal voor ingewonnen om aan de slag te gaan. Het denkt eerst nog niet goed tot hen door dat de duivel is ontroond, dat zijn macht is vernietigd. Toch is dat de bevrijding die Christus schenkt. In zijn opstanding en in zijn hemelvaart. En daarmee begint hun verrijking. In het licht van hun bevrijding mogen de discipelen de hele wereld zien. De overwinnaar Jezus Christus deelt gaven uit aan de mensen die hij bevrijdt. Straks zullen deze gaven neerstromen op de Pinksterdag. En van daaruit deelt Christus zijn gaven verder uit aan de gemeente en aan deze wereld tot op deze dag toe. Wat er na Christus hemelvaart gebeurt, laat zien dat God de aarde niet prijsgeeft. Integendeel, hij houdt de aarde vast. God vergroot de afstand niet, maar hij brengt de aarde naderbij. Hij trekt de aarde dichter naar zich toe. Door Christus hemelvaart is voor ons de hemel dichtbij gekomen. De hemelvaart laat ons de kerk begrijpen als een door Christus bevrijde gemeenschap. Die dicht bij hem leeft. De kerk kun je niet benaderen dan, dat kan je niet anders benaderen dan door Christus hemelvaart te overdenken. Je kunt de kerk alleen zien in het licht van Christus hemelvaart. En anders zie je er niets van. Het Bijbelboek dat de handelingen van de apostelen beschrijft en dat vertelt hoe zij voortreizen van gemeente naar gemeente. Dat boek Handelingen, dat begint met de hemelvaart. Het kan niet anders. Met Christus' hemelvaart vieren we zijn overwinning. Toch heeft de kerk het in veel landen niet gemakkelijk. In Nederland en breder in Europa heeft het te maken met ontkerkelijking. Kerken lopen leeg. Er worden gesloten. De vergrijzing slaat toe. Ambtsdragers zijn vaak nauwelijks nog te vinden. Dat is de situatie van onze kerk, landelijk gezien. Terwijl er veel andere landen zijn waar de kerk wordt verdrukt en vervolgd. Op een doos houdt een ranglijst bij. Een lange lijst. Met landen als Noord-Korea, India, Eritrea, Afghanistan, Iran. Ik weet niet hoe je tegen de situatie van de kerk aankijkt. Maar uiteindelijk wordt de situatie van de kerk bepaald door Christus' hemelvaart. Nu nog heeft de kerk omgang met Christus vanuit het niet zien van hem. Nu is hij nog voor ons oog verborgen. Maar bij elk gebed en bij iedere viering van het avondmaal stellen we ons de verhoogde heiland voor ogen. Die zit aan de rechterhand van God en die zo op deze manier innig verbonden is met zijn gemeente. Hij is in de hemel onze hoge priester die voor ons bidt en die ons vasthoudt en die ons staande houdt in het geloof. Christus leidt zijn kerk en leidt ons persoonlijk als onze God met zijn majesteit en door zijn geest. En God doet dat genadig en liefdevol. God is bezig zijn werk te voltooien. De wereld komt af. En voor ons is niet de dood het einde, het einddoel is onze verheerlijking. Daar werkt Christus naartoe. De kerk ziet uit met verlangen naar Christus' wederkomst, naar het herstel van alle dingen. Intussen leven wij en bewegen wij ons in de ruimte van de kerk. Een ruimte waarin wij van zondag tot zondag mogen opademen, op adem mogen komen, waar de geest van God ons bekeert en ons vernieuwt. In de kerk zijn wij met apostelen en kerkvaders, met bekende hervormers en onbekende gelovigen verenigd. In de kerk leven wij. Vanuit de kerk evangeliseren we en vinden ook het zendingswerk plaats en het werk van de barmhartigheid. Dat doen we tot de uitersten der aarde. En we worden geconfronteerd met alles wat er in de wereld gebeurt. Dat kan ons onrustig maken. We kunnen zorgen hebben over waar het naartoe gaat. En hoe het zal gaan, dat weten we niet. Maar één ding staat vooral vast. Als we Christus volgen en hem gehoorzamen in zijn dienst leven door het geloof, dan worden wij door Christus bevrijd en verrijkt. Hij geeft je zijn liefde, nog sterker, hij geeft je zichzelf. Christus wil zijn leven met je delen, zodat je deelt in zijn overwinning. Kniel voor deze koning. Geef je aan hem over en hij zal je bevrijden van wat je gevangen houdt. Je bevrijding is een realiteit door Christus hemelvaart. Want hij is onze verhezen en verhoogde heiland en verlosser. En zo zijn we onnoemelijk rijk. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.